Welkom bij deze speciale verkenning, helemaal voor jou samengesteld. Vandaag 21 oktober 2025 en we kijken naar een best wel intrigerend stuk van Rob van Linda, De illusie van keuze, hoe AI en design stilletjes de menselijke besluitvorming overnamen.
Ja, een titel die meteen pakt, hè?
Zeker. En deze bron is een persoonlijke reflectie, zegt hij, getriggerd door documentaires zoals The Social Dilemma, By Now en Nicht ohne mein Handy.
Die ken ik wel, ja. Die hebben best wat losgemaakt.
Precies. Maar het komt ook uit een dialoog die hij zelf met AI heeft gevoerd. En hij benadrukt wel, AI hielp met de structuur, maar de inhoud, de ideeën, observaties, die zijn echt van hem.
Oké, dat is een belangrijk punt. Dus de kern is menselijk.
Ja. En onze missie vandaag? We gaan proberen te snappen hoe die digitale systemen, en dan vooral AI, ja, ongemerkt onze keuzes en autonomie kunnen beïnvloeden. Ja, hè? Platforms die ooit begonnen om ons te verbinden, zijn nu eigenlijk motoren geworden die ons gedrag sturen.
Mm-hmm. En dat brengt hij mooi samen in dat concept van comfortabele controle. Het is niet alsof AI ons met harde hand regeert, het is veel subtieler.
Hoe bedoel je?
Nou, AI hoeft ons alleen maar goed genoeg te helpen. Met suggesties, weet je wel, automatisch aanvullen, aanbevelingen.
Ah ja, die dingen die zo handig lijken.
Precies. En het psychologische effect daarvan is, denk maar niet te hard na, wij hebben dit al voor je gefixt. Het voelt als een dienst.
Ja, je kent dat wel. Dat gevoel van, oh, makkelijk, hoef ik daar niet over na te denken. Maar wat is dan het gevolg volgens de auteur?
Dat gemak verdrinkt de nieuwsgierigheid. Snelheid gaat boven reflectie. En langzamer zeker verwarren we dat gemak met vrijheid.
En dat is dus die illusie van keuze.
Precies. We klikken, we swipen, we kopen nog steeds. We denken, ik kies dit. Maar eigenlijk bewegen we binnen lijntjes die systemen voor ons tekenen. Systemen die onze instincten misschien wel beter sturen dan wij zelf.
Oké, en die documentaires, die leggen daar dus verschillende aspecten van bloot.
Ja, The Social Dilemma liet bijvoorbeeld zien hoe die algoritmes die puur op engagement sturen.
Dus wat je aandacht vasthoudt.
Ja, hoe die onze psychologie eigenlijk hacken. Vaak met emotie, controverse, om ons maar online te houden.
En Nicht ohne mein Handy liet dan weer die, ja, begin naar fysieke afhankelijkheid zien. De onrust als je even offline bent.
Klopt. De ontwenning, de leegte soms. En By Now voegde daar nog een laag aan toe. Een behoorlijk confronterende laag. De fysieke kosten.
De fysieke kosten van onze digitale consumptie.
Ja, de bron beschrijft met AI-beelden, ironisch genoeg, die enorme bergen e-waste, microplastics, maar ook de mensen aan het eind van de keten.
Oh ja, de mensen die onze afgedankte spullen verwerken.
Precies, vaak in Azië, Afrika, zonder bescherming. En het laat ook zien hoe slim dat systeem zichzelf in stand houdt. Dalen de verkopen?
Dan past de marketing zich aan.
Juist, dan kalibreert AI de verhalen. Opeens gaat het over duurzaamheid, of familiewaarde, of veiligheid. Net wat nodig is om die emotionele economie draaiende te houden. Zijn conclusie is scherp. Reclame volgt niet, reclame schrijft de maatschappij voor.
Poeh, dat doet me denken aan dat persoonlijke voorbeeld dat hij geeft over zo'n IQOS-apparaat.
Ja, dat alternatief voor roken.
Hij had altijd het nieuwste model, zat op een terras, iemand sprak hem aan. Is dat de nieuwste? En er ontstond een gesprek.
Maar zijn realisatie achteraf
was dat het geen echt gesprek was. Het was validatie via een object, aandacht, status erbij horen. Allemaal gekoppeld aan dat ding.
Identiteit verkocht als innovatie. Ja, dat is een pijnlijk maar herkenbaar mechanisme.
En hij zegt, dit is niet nieuw. Hij trekt die lijn naar Edward Bernays.
Freud's neef, ja. De Torches of Freedom campagne, 1929. Vrouwen die gingen roken in het openbaar.
Werd geframed als emancipatie, toch?
Precies. En de sigarettenverkoop onder vrouwen schoot omhoog. Bernays verkocht geen tabak, hij verkocht een gevoel. Een idee van vooruitgang, gebaseerd op Freud's ideeën over het onderbewuste.
En dat patroon zie je later terug. L'Oréal, because I'm worth it. Kopen werd zelfbevestiging.
En toen kwam er kritiek op elitarisme.
En werd het because we're worth it. Inclusiviteit als marketingtool.
Zelfs campagnes zoals Dove's Real Beauty, die oprecht lijken, plaatst hij in dat frame niet per se als empathie, maar als marktuitbreiding. Zelfacceptatie wordt iets wat je kunt kopen.
Van sigaretten naar zelfvertrouwen. De industrialisatie van overtuiging noemt hij het. Maar het voelt wel erg cynisch allemaal, vind je niet? Is er dan geen enkele oprechte intentie meer mogelijk in marketing?
Nou ja, dat is denk ik precies de angel waar hij op doet. Hij zegt niet per se dat iedere campagne puur cynisch is, maar wel dat het onderliggende mechanisme van marketing, zeker als het versterkt wordt door AI, gericht is op het bespelen van onze diepere emoties en onzekerheden voor commercieel gewin.
Het daagt je dus uit om verder te kijken dan de boodschap alleen.
Precies. En die mechanismen worden nu door data en AI natuurlijk veel persoonlijker, veel effectiever. Want achter elke feed, elke advertentie, elke aanbeveling zit die fundamentele logica. Hoe voorspelbaarder je bent,
hoe winstgevender je bent voor het systeem.
Ja, de echte kracht van veel AI is niet intelligentie zoals wij die kennen, maar gedragsvoorspelling. Het systeem hoeft niet te weten wie je bent, alleen wat je hierna waarschijnlijk gaat doen.
En daarom voelt die personalisatie soms zo, ja, tegelijk intiem en toch ook heel uniform aan?
Klopt. Massamanipulatie met de masker van empathie, noemt hij het.
En dit raakt niet alleen ons als consumenten. Hij noemt die trend in 2025. Grote organisaties die hele afdelingen klantenservice, contentcreatie vervangen door agentic AI.
Ja, AI die zelfstandig taken uitvoert en beslissingen neemt. Duizenden banen weg, niet omdat mensen slecht presteerden.
Nee, maar omdat automatisering er op een dashboard goedkoper en efficiënter uitzag.
Management noemt dat dan digitale volwassenheid, maar de auteur noemt het institutionele zelfmisleiding.
Omdat je menselijke complexiteit, improvisatie, creativiteit, wat een organisatie juist veerkrachtig maakt, behandelt als inefficiëntie.
Precies. AI, die bedoeld is om ons te versterken, wordt dan gebruikt om juist die menselijke diversiteit en onvoorspelbaarheid uit te wissen. Dat is een zorgelijke kant.
Zeker. En als diezelfde mechanismen, die voorspelling en sturing, niet alleen producten verkopen, maar ook onze meningen, ideologieën, zelfs identiteiten gaan vormen, wat betekent dat dan?
Ja, dat is de volgende stap die de auteur beschrijft. Algoritmes worden dan onzichtbare, maar wel heel machtige spelers in de democratie. Niet verkozen, maar wel gehoorzaamd, zou je kunnen zeggen.
Hoe dan?
Nou, kijk naar sociale platforms. Die versterken vaak emotie, hè? Vooral verontwaardiging scoort goed qua engagement, qua kliks.
Ja, dat merk je wel.
Ze belonen vaak bevestiging van je eigen gelijk en maken het lastiger om nuance of complexe info te vinden. Het resultaat is dat de samenleving fragmenteert in echokamers, microrealiteiten.
En de politiek speelt daar dan op in?
Die past zich aan, ja. Campagnes gaan minder over breed overtuigen en meer over precision targeting. Op maat gemaakte waarheden die precies inspelen op bestaande vooroordelen of angsten van specifieke groepen.
Cambridge Analytica, maar dan eigenlijk nog veel verfijnder.
Ja. Of denk aan de For You feed op TikTok. Dat is een perfect voorbeeld van een algoritmisch beheerde realiteit. En die controle voelt niet als dwang.
Nee, het voelt als relevantie. Dit is speciaal voor jou.
Maar dan, en dit vind ik een heel belangrijk punt in het stuk.
Ja?
Het probleem is niet alleen de technologie. Het is ook de menselijke neiging om die controle uit de handen te geven. Voor comfort, voor gemak. Misschien omdat we verlangen naar sturing in een complexe wereld.
We vragen AI om te beslissen, te prioriteren, te optimaliseren.
Ja, maar daar zit dus het gevaar volgens hem. Elke keer dat we ons oordeelsvermogen, dat twijfelen, dat afwegen, uitbesteden.
Vermindert onze tolerantie voor onzekerheid. En juist die onzekerheid is de kraamkamer voor creativiteit, voor geweten, voor kritisch denken.
Afhankelijkheid voelt dan niet als slavernij, maar als opluchting. Fijn, hoef ik niet zelf te doen. Precies. Dus wat is dan het tegengif? Volgens de auteur is dat geen angst of technologie afwijzen. Dat is ook niet realistisch.
Nee, wat dan wel?
Bewustzijn. Gewoon bewustzijn. Dat elke ontwerpkeuze in een app of website je gedrag stuurt. Dat duurzame marketing ook gewoon slimme algoritmische storytelling kan zijn. Erkennen dat onze aandacht de echte grondstof is van deze tijd.
Dus autonomie herwinnen begint bij...
Opmerken. Opmerken hoe makkelijk comfort omslaat in volgzaamheid.
Ja, dat denk ik wel. Hij beschrijft mooi dat moment van stilpen na die documentaires. Zonder schermen. Eerst ongemakkelijk, daarna rustig. Dat is het moment, zegt hij, dat het systeem zijn grip even verliest. Als we stoppen het aandacht te voeden en weer naar onszelf kijken.
Misschien is de laatste vrijheid dan niet de macht om uit 1000 dingen te kiezen.
Nee.
Maar het vermogen om bewust te blijven tijdens het kiezen. Wat kies ik nu echt en waarom?
En dan die paradox, hè? Dit hele kritische stuk over AI.
Is mede gemaakt met AI. Ja, dat benoemt hij zelf ook. Hij deelt zelfs een stukje dialoog met ChatGPT daarover.
Waar ging dat over?
Over het verschil tussen bevestiging, de AI die je alleen maar gelijk geeft om je comfortabel te houden, en erkenning, de AI die je punt snapt, valideert, maar ook ruimte laat voor een tegenargument of nuance.
Dus hij pleit voor bewuste samenwerking.
Ja, waarbij de mens kritisch blijft, de AI bevraagt, bijstuurt. Hij en de AI spraken zelfs af dat de AI duidelijker moest zijn waarom het ergens mee instemde. Is dat inhoudelijk? Of puur als erkenning? Of is er een tegenargument?
Dat is wel een fascinerende manier om ermee om te gaan. De technologie gebruiken zonder er passief aan onderworpen te zijn.
Precies.
Oké, laten we dit eens even samenvatten. Wat betekent dit alles nu voor jou, die dit wilde verkennen? De kernboodschap lijkt toch wel te zijn: onze keuzes zijn waarschijnlijk minder vrij, minder van ons dan ze aanvoelen. Subtiel gestuurd door systemen uit naam van gemak en voorspelbaarheid.
Klopt. En de oproep is dan ook niet: gooi alles weg wat digitaal is. Dat is onrealistisch. Maar wel, wees je er bewust van. Merk die sturing op. In de aanbevelingen die je krijgt. De newsfeed. De manier waarop een app werkt.
Behoud die kritische blik. Ook al is het soms makkelijker om gewoon mee te gaan.
Ja, cultiveer dat vermogen om bewust te kiezen, ook als het moeite kost.
Dan laten we je achter met een gedachte, een vraag eigenlijk, die hierop voortbouwt. Als je de volgende keer een aanbeveling krijgt of zo'n gepersonaliseerde ervaring hebt, sta dan eens heel even stil.
En vraag je af, wie dient dit gemak nu eigenlijk echt? En welke keuze maak jij op dit moment, bewust, los van die onzichtbare sturing?